In deze podcast, u aangeboden door Eisai, Gilead, Nordic Pharma, Novartis en Pfizer, spreekt verpleegkundig specialist Mandy van Rosmalen uit het Erasmus MC te Rotterdam met verpleegkundig specialist Yvonne Schoenaker uit het Isala te Zwolle over de highlights gastroenterologische tumoren, gepresenteerd op het ESMO Congress 2023.
Goed, ik zit hier met Yvonne Schoenhaker. We zijn gezellig bij de ESMO geweest de afgelopen dagen. We hebben een hoop opgestoken en Yvonne, jij bent vooral bij de GE-oncologie geweest.
Dat klopt, ja.
Wat heb je allemaal meegemaakt en gezien?
Ik heb heel veel gezien en gehoord. En van alle mogelijke onderwerpen wil ik er eigenlijk nu dus in ieder geval 3 Nederlandse studies bespreken, hè, waar vele van ons en onze patiënten ook betrokken bij zijn geweest. En die ook gewoon het hele mooie het gebied van de GE-oncologie beslaan. Hè, we hebben de SANO-trial voor de upper GI, de Preopank 2 voor de HPB en de Cairo 5 voor de colorectale. Hè, en daarnaast kan ik het nog aanvullen met een paar kleinere of andere onderwerpen die ik ook interessant vond. Maar ik heb gewoon keuzes moeten maken, dus het zal zeker niet volledig zijn.
Nee, ja, dus er is genoeg besproken, dus ik zou zeggen begin vooral bij de eerste.
Goed, dan ga ik beginnen met de SANO-trial. De SANO-trial gaat over patiënten met slokdarmkanker. He, zoals we weten in Nederland worden deze patiënten die gerecesseerd kunnen worden volbehandeld met neoadjuvante chemoradiatie volgens het cross-schema. En dan worden ze geopereerd en dan blijkt na de operatie dat gewoon 30% heeft een pathologische complete respons. Dus betekent dat er gewoon geen tumor meer wordt aangetoond. Terwijl het is natuurlijk een hele grote operatie met een mortaliteit van 1-5%. Er zijn complicaties, mensen hebben re-interventies nodig, functionele klachten en een verminderde kwaliteit van leven. En de SANO-trial is nu opgezet om te bekijken of je dus met responsevaluatie de klinisch complete responders kunt identificeren en hen dan intensief te controleren in plaats van te opereren, zodat ze hun slokdarm ook kunnen behouden.
Nou, dat zou een mooi eindresultaat zijn. Ja. Komt dat er ook een beetje uit?
Nou, dat... Ik zal even vertellen hoe de studie is opgezet. Hè. Dus de patiënten kregen de standaard voorbehandeling. En dan vond de eerste responsevaluatie plaats na 6 weken. En de patiënten die op dat moment nog tumor hadden, werden gewoon gepland voor resectie. Patiënten die op dat moment een complete respons leken te hebben, die werden 6 weken later nog een keer geëvalueerd. En dan vond weer die beslissing plaats. Als er tumor was, werden ze geopereerd. En op het moment dat er dan nog steeds, dus na 12 weken, een complete respons te zien was, gingen ze in de intensieve controle. He, en dat is eigenlijk een soort watch and wait, wat we ook al kennen bij ons van het rectumcarcinoom. Nou, dat was de studieopzet. En de studie is gepresenteerd door Berend van der Wilk, een van de onderzoekers en de chirurg in de opleiding. En de vraag was dus, de primary endpoint, is de overleving na 2 jaar is die non-inferior aan de gerecesseerde patiënt. Dus is het niet slechter. En wat ik wel bijzonder vond, is dat ze het nog gespecificeerd hebben, die vraag, was het niet slechter dan 15%. En het bleek, ook naar aanleiding van de vraag uit het publiek op dat moment, dat die vraag dus... of die dat eindpunt zo geformuleerd is, in overleg met patiënten. Want ze hebben dus gezegd, wij willen wel 15% minder overlevingskans inleveren voor het behoud van onze slokdarm. Dus dat, dat vond ik wel leuk om te vertellen. En de zorgen natuurlijk vooraf met deze trial was, gaan we niet meer patiënten die regrowth, zo heet dat dan als in de follow-up, dat de tumor toch gaat groeien, die op dat moment dan irresectabel blijken te zijn. Want van tevoren was het natuurlijk allemaal wel resectabel. En gaan we niet meer afstandsmetastase ook vinden. Dus dat waren ook 2 vragen die ze beantwoord wouden hebben. Nou, uiteindelijk bleven er zeg maar even 2 groepen over. Bijna 200 patiënten in de actieve surveillance en 111 die geopereerd zijn. Nou, die groepen waren vergelijkbaar qua geslacht en leeftijd en alles. En de minimale follow-up was 24 maanden, dus 2 jaar. En de conclusie was dat de overall survival van de actieve surveillance was inderdaad non-inferior. Dus ze hebben behaald, mooi. Ze heeft voldaan aan de hypothese die ze hebben gesteld. De SANO-groep geeft wel aan zelf ook dat we langere follow-up tijd nodig hebben om ook straks nog wat meer over die overleving te kunnen zeggen. Maar wat ook interessant was, dus dat van die groep in de actieve surveys uiteindelijk 17% heeft metastase ontwikkeld. 48% heeft een regrowth gekregen, maar kon alsnog wel veilig worden geopereerd. Hè, dus dat was ook mooi. En 35% had dus een persisterend complete respons. Hè, dus deze groep hebben we dus de operatie bespaard. En je kan ook een beetje zeggen dat de groep die metastase heeft ontwikkeld, heb je ook een operatie bespaard, want die hadden waarschijnlijk anders ook die metastase gehad. En de kwaliteit van leven was op de korte termijn voor de actieve surveillance groep natuurlijk groter, maar na 18 maanden is dat wel ongeveer vergelijkbaar geworden.
Oké, dus uiteindelijk bleef dat kwaliteit van leven niet overeind, maar zeker op de korte termijn hebben patiënten er echt baat bij om nog niet geopereerd te worden. Mooi.
Dus het zal nog vervolg krijgen. Nou, wat ik leuk vond aan de opzet van de ESMO, van de presentaties, is dat als je vaak 2 of 3 studies waren gepresenteerd, dat er dan een spreker kwam die het bediscussieerde. Nou, daar leerde ik ook wel weer heel veel van. En deze studie werd ook bediscussieerd door professor Nielsen van het Karolinska Instituut in Zweden. Natuurlijk ook een gerenommeerd instituut. En die gaf nogal eens opmerkingen mee dat hij het jammer vond dat er geen onderscheid was gemaakt tussen de plaveiselcelcarcinomen en adenocarcinomen. Omdat bekend is dat de plaveiselcelcarcinomen veel beter responderen op de chemoradiatie. En hij was zelf van mening, had hij zelf ook onderzoek naar gedaan, dat de aanname dat je eigenlijk dus langer dan 10 weken kan wachten om te opereren voor de mensen die uiteindelijk niet responderen, of dat veilig is. En daar was hij het niet helemaal mee eens. Maar goed, daar zullen we denk ik ook nog meer van horen.
Vast wel. Er zal nog veel follow-up data komen, denk ik, van deze belangrijke studie.
Ja, dat is leuk omdat het ook een mooie Nederlandse studie is. En, dus daar horen we zeker nog van. Ik had daarnaast, dat vond ik ook leuk, waren er 2 andere studies, maar die gingen over het maagcarcinoom. En die zal ik kort even aanstippen, omdat die worden in Nederland, die behandelen wij perioperatief. Mensen krijgen voor en na chemotherapie tussen de resectie. En er was een Keynote 585, een Aziatische studie. En die heeft die geven 5-FU cisplatin, waar wij vlot geven. En die hebben daar pembrolizumab aan toegevoegd. En wat ik zo bijzonder vond, is dat je de pathologisch complete responsen na die neoadjuvante chemoradiatie, of na die neoadjuvante chemotherapie met pembrolizumab, was 11% hoger als zonder pembrolizumab. Maar de overall survival is gelijk. Dus dat het niet vertaalt naar een langere overleving. Hè? En, maar het betekent wel, pembrolizumab is natuurlijk meer toxiciteit. Was wel 11% graad 3-4. Dus nou, dat vond ik wel opmerkelijk. En de Matterhorn-studie, dat is meer een Europese studie. Die deed een beetje het vergelijkbaar, maar die hebben durvalumab aan de vlot toegevoegd, wat wij dus ook geven. Maar dat is nog een ongoing studie. Maar ze hadden wat interim resultaten. En dat liet ook al zien dat er een pathologische complete responstoename ook van 12% was. Dat is ook veel meer. En dat echt de downsizing van de tumorstaat en de lymfeklieren dingen van 11% naar 23%. En dat van alle vlotkuren, en dat vind ik best opmerkelijk, 63% het adjuvant ook gekregen heeft. Dat is bij ons wel eens wat minder. Dus, maar daar moeten we nog wachten op de overlevingsresultaten. Maar ik denk dat dat wel goed is om dat voor de toekomst in de gaten te houden.
Ja.
Dat was een beetje eigenlijk wat ik voor de upper GI wilde vertellen.
Nou, dat is al heel wat. En dan zak je nu wat verder af in het lichaam, naar beneden.
Dus zo kan ik bijna zeggen, of zijwaarts.
Ja.
Want ik ben ook bij de presentatie geweest van de Preopank 2-studie. Dat is gepresenteerd door Bas Groot-Koelkamp, chirurg uit Rasmussen MC. En zoals we allemaal weten, is pancreascarcinoom een slechte prognose. En ook van de mensen die geopereerd worden, is recidief binnen 6 maanden 25%. En na 10 jaar is nog maar 3% ook in leven. En nou is het zo dat de Preobank 1 had onderzocht inderdaad of neoadjuvante behandeling zin heeft. Nou, dat was, liet een positief resultaat zien. En de Preobank 2 is hierop verder gegaan. En daar werd eigenlijk twee verschillende regimes onderzocht. Waarvan de ene is 8 kuren FOLFIRINOX neoadjuvant en dan opereren. En dan klaar. En de tweede was chemcitabine met chemoradiatie, dan resectie en dan nog 4 kuren adjuvant. En dus dat, en Bas Gekoegan vertelde, het was wel grappig dat hij ook op social media had hij onder al zijn collega's, ik geloof 500, een poll uitgezet. Dat dus voorafgaand iedereen verwacht dat die FOLFIRINOX een betere overlevingswinst laat zien. Ja, maar wat zijn nu die resultaten? He, er zijn in Nederland, die studie is heel snel gegaan, 375 patiënten in 2,5 jaar in 19 centra. En dat was voor en resectabel en voor borderline resectabel, pancreascarcinoom. En dus ze hebben nu een follow-up van bijna 42 maanden. En de twee groepen waren vergelijkbaar qua karakteristieken. He, er is wel een significant verschil in het afronden van de neoadjuvante chemotherapie. He, dus de FOLFIRINOX, 62% heeft dat volledig afgerond. Terwijl de gemcitabine groep heeft 88%. Dus dat is wel veel beter afgemaakt. En er was een verschil in de lymfeklierstatus na resectie. Gemcitabine had veel meer negatieve klieren, hè, dus N0. Terwijl de FOLFIRINOX had veel meer N2, dus meerdere positieve lymfeklieren. En zoals te verwachten is, was natuurlijk bij de FOLFIRINOX de toxiciteit wel groter. Hè, meer graad 3, 4, maar ook vooral ook meer diarree en febriele neutropenie. Maar dan de overall survival, want dat was de vraag. En nu komt toch het verrassende, want er bleek gewoon geen verschil te zijn tussen die twee armen. Hè, de mediane overall survival was voor de FOLFIRINOX 21,9 maand, zeg maar 22. En voor de gemcitabine 21,3. Dus dat is niks.
Nee, dat is nagenoeg gelijk.
Ja, en ook de 1, 2 en 3 jaar overleving liet geen verschil zien tussen beide armen. Nou, dus dat is opmerkelijk. Dus ik denk wat een grote groep niet verwacht had. Dit onderzoek werd ook bediscussieerd door een Spaanse oncoloog. En ze had een aantal opmerkingen. Dat zij zegt van ja, in de Preobank 1 liet men zien dat de neoadjuvante therapie vooral voor de borderline resectabele winst opleverde. En meer als bij de direct resectabele. Dus zij is heel benieuwd of hier komt nog eens waarschijnlijk een analyse van die subgroep in deze studie tussen die twee groepen. En het feit dat je in die gemcitabinearm dus veel meer negatieve lymfeklierstatus, en die patiënten hebben ook radiotherapie gehad op dat gebied. Dus zal dat toch het positieve resultaat zijn van de radiotherapie. En wij hebben die FOLFIRINOX neoadjuvant hoog gedoseerd. Je hebt tegenwoordig ook een schema, de M-FOLFIRINOX, de modified. Dat is lagere doseringen zitten daar wat in. Zo van ja, als je die nu had gegeven, hè, had je dan een groter aantal gehad die het volledig hadden kunnen afronden. En had dat ook je resultaten beïnvloed. Maar volgens mij in de Preobank 3, wat hier alweer ook een vervolg op zou zijn, wordt ook al die modified FOLFIRINOX, dus die lagere dosering, aangehouden. Hè? En voor haar, in haar praktijk, zegt, zou het voor haar betekenen van ja, de resectabele patiënten gaan we ook direct opereren, maar juist die borderliners om die vooraf neoadjuvant te behandelen.
Oké.
Nou, dat was de HPB-sessie, zeg maar.
Hè? Weer eentje afgerend,
ja.
Ja.
En dus nou ja, dan zakken we helemaal af in het lichaam naar de colorectale. En dat is de derde Nederlandse studie, is de Cairo 5. Die is gepresenteerd door professor Kees Punt van het UMCU. En hij is ook recent, afgelopen juli, gepubliceerd in de Lancet dit jaar. Hè, en het is een studie die de eerste lijns behandeling bij irresectabele levermetastase bij het colorectaal carcinoom heeft onderzocht. Het is een lastige studie om te presenteren, zeker zonder plaatjes, maar ik ga het toch proberen. Hè, en aanleiding voor de studie was dat er gewoon geen consensus was over wat noemen we nou irresectabele levermetastase en wat is de beste behandeling. En in totaal zijn er 521 patiënten geïncludeerd in 47 centra. En wat ze hebben gedaan is eigenlijk, ze hebben van alle colorectale tumoren heeft twee groepen genomen. De eerste is de rechtzijdige coloncarcinoom met RAS en of BRAF mutatie. En ik ga het even dus per, voor de duidelijkheid even per groep bespreken. En de ene arm kreeg Volfox bevacizumab en de andere kant Volfoxiri bevacizumab. Dus het ging er eigenlijk om, is een doublet chemotherapie met bevacizumab net zo goed als de triplet, de Volfoxiri bevacizumab. En het was de veronderstelling dat de Volfoxiri, dus de triplet bevacizumab, betere overlevingswinst gaf. Nou, wat laat het resultaat zien? Dat na die behandeling, zeg maar, tussentijds was de potentieel resectabel, kwam allebei de armen ongeveer gelijk uit op 87%. Na resectie, dus een R0 of 1 resectie, was bij de Volfox 36%, terwijl bij de Volfoxiri 51%, dus beter. Recidief ziekte, hè, dus binnen 6 maanden, was voor de Volfox 49%, dus de helft van Volfoxiri 39%. Dus uit de resultaten bleek dus dat de Volfoxiri significant verbeterde progressievrije survival geeft. Responsrate is hoger, de resectievrije marge of 0,1 of liet het zien was beter. Maar ondanks dit alles gaf het dus geen verbetering ook weer in overall survival. He, dus de doublet was 23,6 maanden versus de triplet van 24,1 maanden. Dus dat is eigenlijk ook geen significant verschil.
Nee.
En de andere groep die ze hebben genomen zijn de linkzijdige colontumoren zonder RAS of BRAF mutatie. Dus dat noemen we de wild-type. He, en daar was dat de ene arm kreeg Volfox of Volfiri met panitumumab en de andere arm kreeg dezelfde chemotherapie, maar dan met bevacizumab. En de hypothese was dat panitumumab meer overlevingswinst zou geven boven de bevacizumab. En ook hier de resultaten voor de panitumumab, hè, die lieten een hoge responsrate zien, maar geen betere progressievrije survival, niet meer R0 of 1 resecties en geen voordeel in overleving. He, namelijk de bevacizumab was 40,4 maanden en de panitumumab 38,3. He, dus minder, terwijl dus wel meer toxiciteit is, gaat 3 of hoger door de panitumumab. En ook binnen deze groep was de recidiefziekte binnen 6 maanden was zo'n 40%. Dus dat zo. Nou, en dan even twee algemene opmerkingen of aantal bij de Cairo 5. Wat ook in die discussies en uit de vragen die er werden gesteld door het publiek naar boven kwamen. Tijdens baseline en tijdens de behandeling werd de resectabiliteit steeds geëvalueerd door een panel. En dat panel bestond uit 3 chirurgen en 1 radioloog. Hè? En tijdens baseline was dat die consensus, dus of die patiënt resectabel was, of zou zijn, 66%. Hè? Dus dat is niet ook. Tijdens de behandeling maar 42%. Dus dat zegt iets over de moeilijkheidsgraad hiervan en hoe belangrijk het is van die multidisciplinaire teams dat je het gezamenlijk gewoon bekijkt en beoordeelt. Hè? En aanvolgend daaraan, dat zeiden ook andere oncologen, dat je dus tijdens zo'n behandeling altijd moet blijven denken dat resectie wel een optie wordt. Hè? Dus je moet regelmatig responsevaluaties tijdens de behandeling blijven doen. Maar heeft het nu ook bijgedragen aan de consensus, vroeg ik mezelf ook af. En vanuit de Cairo geven ze een beetje aan dus dat voor die rechtzijdige tumoren ze voor de Volfoxiri bevacizumab zouden gaan. En voor de linkzijdige ook eigenlijk met bevacizumab, omdat panitumumab geen voordeel geeft. Terwijl zeg maar de oncoloog die het bediscussieerde, het onderzoek, zei van nou, ik ga mijn praktijk niet veranderen. Ik blijf toch voor die linkzijdige, zonder de wild type, zonder die mutaties, toch een EGFR-remmer geven. Dus ik dacht, nou, nog werk aan de winkel, daar zullen we vast nog heel wat meer over gaan horen. Laatste, dat vond ik ook een leuk onderzoekje, kan ik kort aangeven, ging over het aspirinegebruik. Hè, dat wordt ook veel wel over gesproken en aspirine heeft in eerdere studies laten zien dat het een positief effect heeft op het aantal adenomen, maar ook op de incidentie van een colorectaal carcinoom. En er is nu een studie gedaan, de eerste gerandomiseerde prospectieve trial, om te kijken of aspirine ook een voordeel zou opleveren als secundaire preventie voor het ontstaan van recidief. He, dus na resectie bij adjuvante chemotherapie. En de patiënten kregen gedurende dus ongeveer ongeveer 3 jaar, nee, ze kregen 3 jaar precies, 200 milligram per dag. Hè, en dan versus een placebo. En ook in deze studie hebben ze het ook niet aan kunnen tonen dat er een positief effect laten zien op de disease-free survival en op de overall survival. En algemeen advies was om toch aspirinegebruik voor eigenlijk alleen nog maar in studieverband te geven. Dat ze verwachten dat aspirine wel waarschijnlijk effect gaat hebben in subgroepen. En dat bijwerkingen goed gemonitord moeten worden. Tot nu toe, want dat is natuurlijk het risico voor aspirine, de bloedingen. Dat bleek uit de ESCOT-studie niet dat dat meer was plaatsvond. En er lopen best nog heel veel studies met aspirinegebruik. Hè, en die hebben allemaal verschillende doseringen en andere behandelduur. Dus we gaan daar ook nog over horen.
Nou, dat was een heel mooi overzicht, Yvonne. Dank je wel. Eigenlijk zijn alle organen zo'n beetje wel aan bod gekomen binnen de GE. Wat wil jij na deze dagen nog meegeven aan je collega's VS'en in het land?
Wat voor mezelf ook opviel, dat ik dacht, oh, wat mooi is die GE-oncologie, hoe multidisciplinair. He, je ziet het aan de opzet van de studies, maar ik zag het dus ook aan alle sprekers. Ik heb alle specialismes zijn geweest. He, ik dacht, ik ga naar een medisch oncologie-congres, maar ik heb de chirurg, de radiotherapeut, de MBL-artsen, radiologen, ik heb ze allemaal gehoord. Wat ik opvallend vond, en dat het meerdere studies, dus dat het resultaat op korte termijn, dat je denkt, hey, het heeft een grotere patholoog complete respons, dat zich dat niet vertaalt naar de langere termijn. Dus dat het echt toch belangrijk is. We klagen er wel eens over dat studies zo lang duren. Hè, maar dat dat toch echt wel heel belangrijk is. De biomarkers zijn een hot topic. Hè, en niet alleen de bekende als de MMR, de RAS en BRAF, HER2, PDL1. Maar ik heb ook hele nieuwe gehoord, wat ik nog nooit van had gehoord. En dat ze niet alleen dus in de behandeling wordt gebruikt, maar ook onderzocht wordt of ze een prognostische waarde hebben. Dus dit zullen de komende jaren, denk ik, ook nog veel onderzoek over gepubliceerd gaan worden. Ik ben ook onder de indruk, hè, ik begreep ongeveer 28.000 man. Maar als je ziet van hoeveel onderzoek er wereldwijd wordt gedaan om maar te proberen mensen meer te kunnen genezen of langer te laten overleven. Hè, en wat ik ook gepresenteerd heb, niet alle onderzoek laat het verwachte resultaat zien. Maar we komen wel, denk ik, steeds een stapje verder. Ja, en ter afsluiting, ik vond het hele inspirerende dagen. Ik heb veel gehoord, geleerd, leuke nieuwe collega's leren kennen. En ik hoop dat volgend jaar andere collega's ook deze kans gaan krijgen.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.